Wie kan er ja zeggen? Kan je dat? Ja? Ja. Wie is heel goed in ja zeggen? Ja. En kunnen jullie ook nee zeggen? Nee, hè? Ja, ja. Als je zou moeten kiezen, ben je dan beter in het ja of in het nee? Ja? Zijn er ook geweldige nee-zeggers onder ons? Die zeggen van nou is genoeg, nou doe ik het niet. Nee. Niet zo, hè? Ik ben zelf ook een fervente ja-zegger. En ik moet zeggen dat daar ga ik het dan over hebben. Ik wilde vanmorgen met jullie nadenken over grenzen. Grenzen. Dit is naar aanleiding van de tekst in Handelingen 17. Dat is een tekst dat heeft mij jaren geleden al eens gepakt en geboeid. En juist altijd in de vakantie, dit jaar zijn we dan niet weg geweest. Ja, een dagje naar Duitsland, net in examen, maar voor de rest niet zoveel. En terwijl ik graag, als ik op de vrachtauto heb gezeten, dan ben ik in Duitsland, Oostenrijk. En dan wil ik eigenlijk overal wel naartoe. En we gingen vroeger heel vaak naar Zuid-Frankrijk. En dan kom je weer thuis en dan denk ik van, oh, ik woon in dit dorp, maar de wereld is zoveel groter. En het kost mij altijd wat moeite om te gaan met grenzen. En te beseffen, ik kom uit Canada en vorig jaar waren we weer. En toen zei ik van, nou, dit is mijn thuis. Maar uit Huizenmede is waar ik woon, Noord-Groningen. Dat is de plek waar God mij laat leven en een taak geeft. En dan mag ik ook tot zegen zijn. Maar grenzen bepalen waar je woont. Grenzen in woongebied, grenzen van landen, grenzen ook in tijd. Natuurlijk, je hebt maar zoveel uren in de dag waarin je zoveel kan doen. En een van de mooiste voorbeelden van grenzen, dat is natuurlijk in Friesland heb je een heel klein stukje, daar staat een bushokje, dat is de bushokje naar Groningen toe. Dus dan worden echt duidelijke grenzen aangegeven, maar ik begreep, ik moet hem nog vinden, maar in Groningen moet ook zo'n bushokje zijn voor de Friezen. Dus iedereen heeft zo zijn grenzen. En het is, aan de ene kant wonen we te midden van grenzen, maar het is ook menselijk eigen om grenzen als het ware te willen overschrijden. Tenminste, dat gaat bij mij wel eens zo. Met name snelheid vind ik altijd een hele lastige. Zo'n 80 kilometer weg, en denk ik, ja, waarvoor nou eigenlijk? En op een gegeven moment als het 120 wordt, dan wil ik niet te veel meer mijn oude autootje zo hard jagen. Dus dan valt het wel mee, dan ga ik weer onder de grens zitten. Maar normaliter, nou, en dat gaat meestal vrij goed, maar ik moet zeggen dat ritje naar Duitsland, dat is mij slecht bekomen. Snelheid, ja, sommige mensen zoeken de marges op, zoals ik. Sommigen willen graag de marges voortdurend overschrijden. Kinderen, bij kinderen zie je het al heel, heel snel, hè? Het zoeken naar grenzen. De vraag van, hoe laat mag ik naar bed? Mag ik nog een snoepje? Ik wil dit, ik wil dat. En hoe belangrijk het is, een van de belangrijkste taken als ouders, is om je kinderen te leren omgaan met grenzen. Van, er is een tijd van opstaan en er is een tijd om naar bed te gaan. Er is een tijd om een snoepje te krijgen, maar er is ook een tijd om gewoon te eten. Er is een tijd om melk of water te drinken. En een tijd om limonade of yogi. En yogi en limonade doe je niet bij de maaltijd. Dat kan je tussendoor, zoals wij dan een kopje koffie of thee. Die grenzen. En voor elk gezin is dat weer anders. En doordat net die het kinderdagverblijf heeft, merken we gewoon dat, dit is een overtuiging die ik al jaren heb. Dat is net alsof het cultuur en de tijd waarin we leven maakt, dat die grenzen steeds meer zoek zijn. En dat zelfs de kleine kinderen als het ware voortdurend leven in dat gebied van waar liggen nou eigenlijk de grenzen en daar voortdurend overheen gaan. Grenzen, voor sommige mensen is een vies woord. Grenzen is een soort beperking, dan mag je weer dingen niet. Ik heb het nu niet over regels door mensen opgesteld, afgezien van snelheid. Maar regels van, je moet een hoed op als je aan het avondmaal gaat. En zoals dat in sommige kerken voor bepaalde personen geldt. Of bepaalde kleren. Als je hier in het spijkerbroek wil komen, prima, je bent van harte welkom. Want hoe je God aanbidt zit niet in de spijkerbroek of in een net pak. Zit in je hart. En daarom kleed je je wel wellicht anders op zondag dan door de week. Want je bent met elkaar, maar ook in Gods aanwezigheid. En ja, dat zit bij mij er dan in, dus ik zal niet heel snel in een spijkerbroek hier lopen. Maar dat heeft met mij te maken. Met grenzen waarvan ik denk, zo wil ik daarmee omgaan. En grenzen zijn belangrijk. Als er geen grenzen zijn, en we leven ook in de tijd dat grenzen als het ware steeds overschreden worden, dat wat voor mij is en wat voor jou is, dat steeds meer een beetje zoek is. En met name in de democratie hebben we zo gestreefd naar vrijheid, dat het een wereld wordt waarin alles kan en alles mag en het maakt niet uit wat. En de vrijheid om je te uiten mag nog wel krenkend zijn voor een ander, maar als je, er ligt dan nog ergens een heel vaag grens van wanneer je tot haat gaat aanzetten en dan mag het weer niet. Maar wanneer dat is, als je sommige mensen hoort spreken, ook politici in onze tijd, dan denk ik van, dit is een andere grens dan dat wij vroeger hadden. En mensen zijn dan, als er geen grenzen zijn, dan denk je dat alles met jou te maken heeft en jij met alles en alles is van jou. En het leidt tot een egocentrisme, alsof de wereld ook om mij heen draait. En die vrijheid die we dan hebben en weinig grenzen kennen, leidt dan ook tot uitholling van de solidariteit. Wij hebben heel veel vrijheid hier in West-Europa om te bewegen, om geld te verdienen en leuke tijd te hebben. Maar ja, als er dan mensen uit Syrië en Afrika en Azië komen, dan denken we, ho, nou zijn er wel grenzen. En daar moeten die mensen wel achterblijven. En dan kan je hele moeilijke discussies in de ene land, hoeveel mensen wel en niet gaan toelaten van de vluchtelingen. Het omgaan met grenzen, dat heeft wel voeten in de aarde en is ook ontzettend belangrijk. Grenzen ook aan macht. Onze westerse samenleving met de democratie is gebaseerd op grenzen stellen aan een onbeheersbare macht van overheden en regerers, van koningen en presidenten. De tegenhangers zien we op dit moment in Syrië, in Turkije in ontwikkeling, in Rusland voor een gedeelte, waarin een president of een koning of een regeringsleider mag doen wat hij of zij vindt en iedereen en alles naar zijn of haar hand mag zetten. En dat maakt ook dat wij, vooral hier in Nederland, ook wat gevoelig zijn voor mensen zoals Donald Trump, die zoveel volgelingen krijgt, dat je denkt van dit wordt een beetje eng. Iedereen is het met hem eens, blijkbaar. Weet je, en als je als alles kan en als je overal ja tegen kunt zeggen en overal in mee kan gaan, dat is ook voor je persoonlijk, is dat best wel eens lastig. Ik ben iemand die dus inderdaad heel snel ja zegt als ze een vraag heeft, zou je kunnen helpen? Jawel, kan me helpen. Zou je? Jawel, je hoeft de vraag niet eens te stellen, het antwoord is er, ja, is goed, doen we. Kan wel, geen probleem. Nettie is daar ook vrij sterk in, dus ik moet zeggen dat wij af en toe niet alleen onszelf, maar ook elkaar tegenkomen. En met name deze vakantie hebben wij vooral ontdekt dat we weer even een poosje nee moesten zeggen. Want als je altijd ja zegt, dan ligt overspannenheid op de loer. Een burn-out. Mensen die tegen iedereen en alles ja zeggen, voortdurend met alles en iedereen meegaan en iedereen en alles helpen, die trekken het niet meer. Want er zijn grenzen. En het besef ook, die grenzen die worden dan zichtbaar, want als je ja zegt tegen de een, zeg je dus nee tegen de ander. Als mijn baas mij vraagt, kan jij vanavond overwerken? Zeg ik ja, dat betekent dat ik dan tegen thuis nee zeg. Ik ben er niet. Heeft mijn kind gevraagd om te helpen met huiswerk? Ik ben er niet. Als ik ja zeg om naar een feestje van vrienden te gaan, kan ik bijvoorbeeld niet op bezoek gaan bij iemand anders om de hoek die daar om verlegen zit. Als ik ja zeg tegen een bepaalde banksaldo op mijn rekening, dan zeg ik dus ook nee tegen iemand die misschien iets van mijn geld nodig heeft en die God wel op mijn pad brengt. Ja en nee. Hoe grenzen werken, werd ik aan herinnerd. Wij waren in Amsterdam, we zijn naar de NIMO geweest. Aan te bevelen, vooral als je wat jongere kinderen tot 12, 14 jaar, allerlei leuke dingen om te doen, allerlei dingen ontdekken van de wetenschap, hoe dingen in de praktijk werken. Echt heel gaaf. Wij zijn er met z'n drieën geweest en op een gegeven moment zag je daar een soort groene gordijn en er waren wat kringen op de vloer getekend. En dan moest je, we hebben het niet gedaan, want ik heb die oefening jaren geleden al gedaan tijdens de cursus. Maar dan ging je in de ene kring en dan was er een cirkel, die was dan ongeveer op een meter afstand zo om je heen. Zo'n hele grote cirkel. En die andere moest dan, de andere persoon moest buiten die cirkel staan. En dan heb je drie cirkels. De volgende cirkel heb je ongeveer een kring van ongeveer 50 centimeter om je heen. En die andere persoon mag tot maximaal 50 centimeter van jou komen. En dan heb je nog een kring. En die is net groot genoeg, zo groot als een emmer waar jij in kan staan, zeg maar. En dan kunnen de mensen vlakbij je komen. En wat is dan het? En de vraag is dan, van hoe ervaar je dat als je in die drie kringen staat? Hoe komt dat dan over? En wat blijkt, als je de grote cirkel hebt, eigenlijk mag iedereen wel, daar wel staan. Ook mensen die je niet kent, mensen die zo op straat tegenkomen. Op een meter afstand kan je best met elkaar praten. Maar als je dan in een omgeving staat dat er maar 50 centimeter ruimte is tussen jou en de ander, dan komen mensen al een beetje in de buurt van wat we noemen je bubbel, je veilige zone. En die 50 centimeter, dat zijn de vrienden, dat zijn familie, dat zijn mensen die je vertrouwt. Die mogen binnen dat gebied komen. Maar als je dan naar het volgende gaat en mensen komen heel dichtbij, dan voelt dat vreemd, awkward. Dan moet ik wel weten wie je bent en wat je bedoeling is. We hebben allemaal persoonlijk dus, dat noemen we dan een bubbel, we hebben dus ook grenzen. En afhankelijk van wie de andere persoon is, kan die grens dus wat dichterbij of verder weg liggen. Er is ook zo'n boek dat heet Boundaries of Grenzen. Het is van twee christelijke psychologen in Amerika, Henry Cloud en John Townsend. Die hebben in 1992 is dat boek al verschenen. Dat is best wel een oud boek. Maar hij wordt steeds herdrukt. Ik heb hem van de zomer van de plank gehaald, maar je kan hem gewoon nog steeds nieuw kopen in de boekhandel. Ook de vertaling. En na grenzen zijn er boeken gekomen als grenzen in je huwelijk, grenzen met de kinderen, grenzen in je verkering, grenzen in het bedrijf, grenzen op je werk. Allerlei verschillende subtitels zijn later verschenen, allerlei boeken, waar het gaat van hoe belangrijk zijn grenzen in je leven en hoe ga je ermee om in verschillende situaties. Echt de moeite waard om eens een keer te lezen als je denkt, maar waar liggen nou mijn grenzen? En het mooie is, grenzen die horen nou bij de schepping. Als je gaat verdiepen in de Bijbel, dan zie je dat God wetten en regels geeft. Van dit mag je wel doen en dat niet. Doe dit, en soms zegt hij erbij, doe dit en je zult leven, doe dat. En de dingen gaan verkeerd. God besteedt uitvoerig aandacht in de Bijbel aan de grenzen van de leefgebieden van bepaalde volken en stammen, ook de stammen van Israël. Er wordt echt nauwkeurig beschreven waar die grenzen liepen tussen de verschillende stammen van het volk Israël. Alle 12 stammen hadden elk hun eigen gebied. En bepaalde steden werden toegewezen aan de Levieten, dat was de plek waar zij mochten wonen. En als je dat gaat volgen door de Bijbel heen, dan blijkt dat God daar wel een heilige bedoeling heeft met grenzen. Zoals ik zei, die grenzen moeten we niet verwarren met menselijke regels. Van nou, dat mag niet, of vooral regels gebaseerd op angst. Hey, als je dat doet, nou, dan gaat het helemaal verkeerd. Maar het is dat je mag ontdekken dat die grenzen die door God gegeven zijn in de schepping een bepaalde bedoeling hebben. En ik wil daarvoor met jullie kijken eerst naar Genesis 1. In Genesis lees je het scheppingsverhaal. En daar blijkt dat schepping zelf te maken heeft met scheiden, met dingen uit elkaar halen en te zeggen, nou ligt er een grens. In het eerste dag schept God het licht. En hij maakt de scheiding tussen licht en duisternis. En hij zegt, de licht is van de dag en de nacht, dat is de duisternis. En ze hebben dus elk hun eigen gescheiden gebied. De tweede dag schept hij aarde en hemel. En hij maakt er een scheiding tussen. Een scheiding tussen de aarde en de hemel. Zegt, dat is de hemel en dat is de aarde. En hij scheidt de wateren van onder die, daaronder die gaan naar de aarde toe en de wateren naar boven, gaan naar de hemel toe. De derde dag scheidt hij de zee en het land. Dus alles wat onder de hemel is, scheidt hij tussen zee en land. En dan het mooie is, dat die eerste drie dagen van de schepping, die worden in een parallel patroon in de tweede drie dagen, vierde, vijfde, zesde dag nagetekend. Want licht en duister zijn op de eerste dag geschapen. En dan op de vierde dag de zon, de maan en de sterren. Om te heersen over de dag en over de nacht. En de tweede dag had hij aarde en hemel gemaakt. Op de vijfde dag de vissen voor in het water van de aarde en de vogels voor in de lucht van de hemel. En de zesde dag, hij had de derde dag land geschapen. Op de zesde dag dieren en mensen. En hoe belangrijk die scheiding is en welke rol ze spelen, dat lezen we in Genesis 1 vers 14. Bij de schepping, door de vierde dag, bij de schepping van de zon, de maan en de sterren. En dan staat er in vers 14. En God zei, er moet een lichter aan de hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. En zij moeten de seizoenen aangeven, de dagen en de jaren. Dus God die brengt als het ware grenzen aan in de tijd en in de seizoenen. En zegt, voor alles is er een tijd, is er een moment. En de zon en de maan en de sterren, die waken erover. En die zijn zo bepalend dat we zelfs over de wereldzeeën onze weg kunnen vinden. Als we maar weten hoe de sterrenstelsel zijn. En die wijzen ons letterlijk de weg soms in de tijd. En die scheiding en die beperking van het leven en in de schepping, dat vinden we vervolgens in Genesis 6. Een heel bijzonder moment in dat hele ontwikkeling van de vroege geschiedenis van de hemel en de aarde. In Genesis 6, daar gaat het aan het begin over dat mensen zo oud werden en dat de zonen van God en de dochters van God zich vermengden met de zonen en dochters van mensen. Vraag me nou niet daar een preek over te geven, want daar kan je uren over debatteren, net zoiets als de boek Openbaring. Maar het gaat me even om vers 3, Genesis 6 vers 3. En er staat dan het volgende. Toen dacht de Heer, mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Tot op dat moment werden ze allemaal 900 jaar oud. Methuselah 965 jaar of zoiets. Henoch, die wandelde met God. Hij was niet meer, maar hij was wel dik 700 al rondgelopen hier. Ja, die hadden toen vrij sterke gestel, geloof ik. Maar mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven. Dus een mens mag volgens Genesis 6, volgens Gods woord, niet langer dan 120 jaar leven. En vervolgens zie je dat ook Abraham was een van de laatste, die werd 170 en daarna is er bijna niemand meer ouder dan 120 geworden. En dan in Genesis 11 het bekende verhaal van de toren van Babel. De mensen woonden bij elkaar, ze spraken allemaal één taal en ze zeiden, weet je wat, wij gaan een toren bouwen. En een toren die zal reiken tot in de hemel. Mensen die had bedacht dat ze best wel tot wat in staat waren met elkaar. En dat wilden ze gaan doen. En dan staat er in Genesis 11 vanaf vers 5... Toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad. En dat is eigenlijk best wel een stuk humor. Want ze waren een toren aan het bouwen naar de hemel. Maar God daalde af. En er staat zelfs in die vers, ik weet niet of het nog in de volgende vers staat. Staat twee keer God moest afdalen om te kijken wat ze aan het doen waren. Een beetje humor van de Bijbel. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad. En de toren die de mensen aan het bouwen waren. En dit is één volk, zeiden zij. En ze spreken allemaal één en dezelfde taal. Zo dacht de Heer. En wat ze nu doen, is nog maar het begin. Dus God zag toen ook al, als de mensen bij elkaar komen en wat willen, dan kunnen ze ook echt wel wat bereiken. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan. Oh, daar is die tweede keer. Dus hij is al afgedaald. En nou laten we naar hen toe gaan. En spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. En de Heer verspreidde hen van daar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Zo zie je dat vanaf de schepping God bezig is om scheiding te brengen in de schepping, maar ook bij mensen. Scheiding in grenzen, in tot hoe lang je mag leven en waar je leeft en wat je dan kunt doen. En dat komt heel dichtbij in Psalm 139, een heel bekende psalm over Gods omgang met ons. In vers 5 zegt de psalmist op een gegeven ogenblik: u omsluit mij van achter en van voren. Er staat letterlijk: u perkt mij in. U houdt mij ingeperkt van achter en van voren. Als God met je leven betrokken is, dan kan je soms bijna geen kant uit. En u legt uw hand op mij. Zo dichtbij komt God. De psalmist zegt: ik kan het bijna niet begrijpen. En de tekst waar dit allemaal voor mij bij elkaar kwam en die mij zo raakt elke keer, dat is Handelingen 17. In Handelingen 17, daar is in het Nieuwe Testament Paulus, die is in Athene. En Athene is een stad waar mensen nieuwsgierig zijn naar van alles en nog wat. Iedereen kan er terecht met zijn verhaal. Athene lijkt ontzettend veel op de tijd waarin wij nu leven. Allerlei denkrichtingen en politieke ideeën werden daar geuit. En mensen vonden alles interessant. En er was, in die stad waren er allerlei tempels en monumenten voor allerlei goden uit allerlei volken. En Paulus die liep daar rond en die had het over de God van Israël en over Jezus Christus. Zeiden mensen: vertel ons daar wat meer over. Dus hij werd uitgenodigd daar op de Areopagus, een soort marktplein, een soort filosofenplek waar iedereen bij elkaar kwam om de laatste nieuwtjes te delen. En daar mocht hij vertellen over de God van Jezus Christus. De Vader van alle mensen, de Schepper van hemel en aarde. En dan zegt hij in Handelingen 17 vanaf vers 26, dan zegt hij: uit één mens heeft God de hele mensheid gemaakt. Dus alles en iedereen komt uit zijn hand. Die hij over de hele aarde heeft verspreid. En voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld. En hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. En dan zo mooi deze tekst. En het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken. En hem al tastend zouden kunnen vinden. Aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Dus terwijl er grenzen zijn in het leven, grenzen tussen mensen, grenzen aan een woongebied, grenzen aan de tijd die wij hebben en de tijd waarin we kunnen werken, dan zegt naar God toe staat het open. Want, zegt Paulus, in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Wie we ook zijn, of je nou al lang, je leven lang christen bent of dat je hem net leert kennen, je leeft in hem, je beweegt in hem, je bent van hem. En dan citeert hij zelfs een van de eigen dichters van de Grieken: uit hem komen wij ook voort. Wij komen uit God voort. Toen ik aan nadenken was over dat grenzen en ook mijn eigen neiging om af en toe wel eens grenzen te overschrijden, waarom wil ik dan net even dat kleine stukje harder rijden? Waarom wil ik nou elke keer ja zeggen terwijl ik misschien beter nee zou kunnen zeggen? Toen besefte ik, er zit iets in. Nou, je kent dat beeld ook wel, dat het gras groener is aan de andere kant. De gras is altijd groener even verderop. Als ik nou net even wat harder rij, ben ik er wat eerder. Nou, we weten allemaal, de ANWB en de politie hebben ons duizenden keren voorgerekend. Het is de grootste onzin van de wereld. En dat blijkt ook wel, met chauffeurs hadden we al eens gesprekken. Als je vanaf Groningen naar Lissabon rijdt en je vrachtauto kan maximaal 89. Sommige chauffeurs vinden dat geweldig. Die gaan echt planken 89 helemaal naar Lissabon. Ik ging op een gegeven moment een cruise control op 85 zetten. Hoeveel rijtijd scheelt het tussen Groningen en Lissabon of je 85 of 89 rijdt? 1 uur en 10 minuten. En daarvoor moet je dus 2 dagen achter elkaar vol stress de poot op de plank. En als je met de luxe auto rijdt en je zou constant 120 willen rijden, dat kan niet. Dus je gemiddelde stijgt niet. Of je rijdt 100, een beetje relaxed met je caravannetje erachter. 100 keer, niks. We gaan even verder. Zit er iets van 2 uur verschil tussen? 2 uur verschil. En moet je kijken hoeveel brandstof je kwijt bent, et cetera. Maar op een of andere manier hebben wij het gedacht, als ik nou net even dat doe, dan ben ik er eerder. Dan heb ik meer. Dan gaat het beter. Dan heb ik iets meer bereikt. Gras is misschien wel groener aan de andere kant. Maar het groene gras van Psalm 23 vinden we niet aan de andere kant van de grens, maar dat vinden we bij God. De Heer is mijn herder. Hij zal mij geleiden. Weet je, het woord alles, het verlangen naar alles te kunnen, overal te mogen komen, alles te kunnen doen, het woord alles, dat is het thuisgebied van God. God is de schepper van alle dingen. In de vakantie vind ik dat zo heerlijk dat we gewoon even kunnen genieten van alles om ons heen. Even de tijd dat ik niet van A naar B en dit moet doen en dat moet doen. Je kan even stilzitten en zien wat God allemaal gemaakt heeft. Het is allemaal van Hem. Hij is degene die alles in handen houdt. Wij zijn van Hem. Ik vind het zo mooi zoals Jezus dat zegt, de opgestane Heer in Openbaring. Ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben voor alle tijden. En weet je, mensen die proberen alles te kunnen en alles te weten, ik weet niet hoe jullie dat vinden, maar het is soms best wel irritant. Kijk, behulpzaam zijn is tot daar en toe, maar mensen die alles weten en voortdurend een antwoord hebben, dan denk ik heb daar niet zo heel veel mee. En zo kom ik tot de volgende 3 dingen. Grenzen maken vrij. Grenzen maken vrij. Wij zeggen hier in Waardevol Leven Gemeente, wij zijn gefundeerd in genade. Genade wil zeggen, het hoeft niet, het moet niet. Ik hoef niet alles en ik ben ook niet voor alles verantwoordelijk. Genade wil zeggen, God houdt de wereld in handen, ook mijn leven. En ik mag zijn medewerker zijn over dat kleine stukje wat hij mij heeft toevertrouwd. Grenzen maken vrij betekent dat we ook bescheiden mogen zijn. Dat we niet hoeven te doen alsof we alles kunnen en alles weten. Ik hoef maar te zijn wie ik ben. Gewoon jezelf zijn. Je hoeft niet een bijzonder vroom iemand te zijn om hier te komen. Je hoeft niet bijzonder geweldig iets te kunnen om mee te mogen doen. Maar gewoon wie je bent. Zoals God je gemaakt heeft. Met de gaven die je hebt gekregen. Maar ook met je grenzen, je beperkingen. Je kunt maar zoveel en je hoeft ook maar zoveel. Ik vind het zo mooi eigenlijk als je kijkt naar het geven van tienden. We hoeven niet voortdurend onszelf de vraag te stellen, geef ik genoeg of geef ik te weinig? God zegt, geef nou een tiende van alles wat je ontvangt. En als je dat doet, dan ben je vrij. Doe je dat niet, dan ben je aan het tornen aan de grenzen die God geeft. Maar als je houdt aan de grenzen die God geeft op het gebied van financiën, dan kun je vrij zijn. Bescheidenheid en vrij zijn betekent ook dat je met elkaar dingen doet. Het samen, niet alleen. Een heel interessant boek de laatste paar jaar wat op de markt is gekomen, Creativity Inc. Dat gaat over, dat is eigenlijk ontdekkingstocht van de Pixar Studios, waar heel veel van die animatiefilms vandaan komen. En ze hebben gezegd, een van de grootste ontdekkingen die ze hebben gedaan met elkaar, in die succesvolle periode die ze hebben gehad tot nu toe, is hoe belangrijk het is om samen te werken. Dus iedereen brengt een stukje in. En je moet dan wel met elkaar leren omgaan en dingen tegen elkaar kunnen zeggen. Maar elk heeft zijn eigen plekje. Of zoals ze dat in Gronings zo mooi zeggen, met mijn koor. Je doet het met elkaar. Iedereen heeft een klein stukje. Je hoeft niet alles te kunnen en je hoeft niet alles te weten. Ook in de tijd, wij leven vandaag in het hier en nu. Jezus zegt, je hoeft je niet zorgen te maken over morgen. Morgen heeft genoeg zorgen aan zichzelf. Leef vandaag. Ook het verleden mag je loslaten. Dingen die verkeerd zijn gegaan. Dingen waar je verantwoordelijkheid hebt gedragen en dat niet goed is gegaan, mag je loslaten. Je hoeft geen wroeging te hebben over het verleden. Maar je mag vergeving ontvangen en leven in vrijheid vandaag. Grenzen geven vrijheid. Grenzen, en dit is ook heel erg mooi, grenzen geven focus. Focus is het besef dat, ook al is het gras aan de andere kant van de hek misschien wel groener, dat betekent niet noodzakelijk dat ik erheen moet. Want ik mag hier werken en dit is mijn plek. En hier geeft God mij tijd, energie, gaven voor om hier mij te investeren. Beperkingen geven vaak juist richting aan de dingen die we doen en de tijd die we ervoor hebben. De grootste kunstenaars van de wereld wisten dat ze beperking hadden in hoe groot hun doek waren, wat voor materiaal ze konden gebruiken, wat voor budget ze hadden. Beperkingen bepaalden hoe zij hun creativiteit vorm mochten geven. Ook als je een lied schrijft voor de gemeente, je doet het voor deze gemeente, voor een bepaalde cultuur, met een bepaalde thema en een boodschap. Als christen mag je er ook voor kiezen om bepaalde dingen niet te doen en andere dingen wel te doen. Je mag je focussen als christen en zeggen, ja, dat mag jij wel doen of dat is goed voor iemand anders, niet voor mij, want als volgeling van Jezus wil ik me hierop richten. Het helpt mij om mij te richten op de dingen waar ik wel verantwoordelijk voor ben. Voor mijn lichaam, dat ik gezond ben. Voor mijn tijd, hoe ik daarmee omga. Dat ik op tijd naar bed ga en op tijd weer opsta. En mijn tijd zinvol besteed. Voor mijn gezin, voor mijn erf. Ik kan bij iedereen de tuin doen. Maar als bij mijn erf de onkruid zo hoog staat, dan gaat het ook niet goed. Grenzen geven vrijheid en geven focus, zodat we kunnen richten op de dingen die wij hebben te doen. En daar kunnen we dan ook in uitblinken. Grenzen laten je gaan. Als je de vrijheid hebt gevonden van die grenzen waarin je mag leven. Als je de vrijheid hebt gevonden doordat je een relatie hebt met je hemelse Vader. En weet dat je door hem beschermd wordt en geleid wordt. Als je door hem weet waar je op mag richten, waar je gave ligt, waar je verantwoordelijkheid, je taak, je roeping ligt, waar je financiën heen mag gaan stromen, dan kunnen grenzen je laten gaan. In het hier en nu kan je dus vol gas geven. In het hier en nu kan je dus ook gerust nee zeggen tegen dingen die afleiden. Nee zeggen tegen mensen die dingen van je verwachten. Ik weet wel, ik heb het eeuwige leven ontvangen, maar ik heb vanmorgen voor dit gesprek met jou 10 minuten, of een kwartier, of een uur. Zo kan je dus nee zeggen. En dat is iets dat vergt oefening, ook voor mij. Ik ben er zeker nog niet bekwaam in, daar weet net niet alles van. Maar het is wel doordat God grenzen geeft, dat we daarin mogen groeien. Je kunt voluit geven op alle terreinen waarin God je een plekje heeft gegeven onder de zon om te werken. Eigenlijk vind ik dat zo mooi dat we ook zo'n zomerstop hebben gehad. Dat we even nee hebben gezegd tegen alle werk wat er elke week ligt, ook in de gemeente. Even nee gezegd voor de vrijwilligers en de muziekteam. En mensen die van alles nog wat moeten regelen, organiseren. Er is even rust. En juist in die rust kan je een stapje terug doen en kijken wat er is in het afgelopen seizoen op mijn bord gekomen, waar ik misschien wel nee had tegen moeten zeggen. Dan mag je dan nu in alle vrijheid zeggen, dat wil ik niet doen. En dan in die vrijheid kan je je richten op de dingen waar je je focus op kan zetten en zeggen, en dat wil ik wel doen. En daarmee wil ik eigenlijk eindigen. Om te kunnen zeggen ja. Zoals we hier vanmorgen zitten. Ik zei het vanmorgen nog tegen Nettie voor we hier naartoe gingen. Eigenlijk zoals we hier zitten. Iedereen van ons heeft wel iets. En misschien wel een paar ietsen. Of een paar iemanden. Tegen wie we nee zouden kunnen zeggen nu. Dat het tijd is om nee te zeggen. Ik kan dit nu niet voor jou doen. Of er is iets of iemand bij wie het hoog tijd is dat je er ja tegen zegt. Misschien is het tijd voor jou om ja te zeggen tegen God. Dat Hij jou roept. Dat Hij je vader wil zijn. Dat Hij met je wil wandelen. Je wil leiden. Je wil vergeven. ja te zeggen tegen de vergeving of de belofte die hij op je leven heeft gelegd. Ja te zeggen tegen deze gemeente en zeg van ik heb overal gekeken en overal is wat, maar dit is mijn huis. Hier wil ik ja tegen zeggen, hier wil ik mij investeren met de gaven, de tienden en de dingen die God mij gegeven heeft. En zo wil ik vanmorgen eindigen met de vraag, wat is het waarin God door zijn geest tegen jou spreekt vanmorgen en zegt, ik wil je uitnodigen om nee te zeggen tegen dit of ja te zeggen tegen dat. Vader, zul ik u vanmorgen danken dat in u al uw beloften ja en amen zijn. Dat we in u altijd ja horen en ja ontvangen. Want uw beloftes zijn van eeuwig en voor eeuwig. En uw liefde is oneindig. U wijst niemand af wanneer ze zich tot u keren. Heer, we danken u dat u ons plekken geeft. Dat u grenzen geeft aan de tijd, zodat we niet alles op onze schouders hoeven te nemen. Maar we mogen vertrouwen dat u alles draagt. En dat u ons mee laat dragen als uw medewerkers in Christus. Heer, voor ieder van ons zoals hier vanmorgen zitten. Of er nou iets is waar we nee tegen zeggen of waar we ja tegen zeggen. Heer, wil ik gewoon vragen dat u door uw geest ons daarin wilt leiden om ons nee en ons ja vol te houden. Heer, en ook als gemeente, er zijn dingen waar we ja tegen kunnen zeggen en er zijn dingen waar we soms nee tegen moeten zeggen. Heer, we vertrouwen erop dat u ons van dag tot dag daarin wilt leiden. En we zien gewoon uit naar datgene wat u ons wilt geven dit komende seizoen en de periode die voor ons ligt. Heer, u ons wilt zegenen, hoe u ons wilt leiden, maar ons ook wil laten zien dat er dingen zijn die wij niet op ons hoeven te nemen. Omdat iemand anders dat beter kan. Omdat iemand anders die taak al heeft. Heer, zo wil u gewoon danken en prijzen dat u onze Vader bent, dat u in alles voorziet. En dat we één ding met elkaar gemeenschappelijk hebben. En dat we op u mogen vertrouwen. En weten dat in u is geen oost en geen west en geen noord en geen zuid. In u zijn geen beperkingen en geen grenzen. En mogen we vrij bewegen in de geest. En dat we daardoor juist ook op aarde soms nee kunnen zeggen. Geef ons daartoe de moed. In Jezus' naam. Amen.